De schriftlezing voor vanmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 13, twee gedeelten, eerste versen 24 tot en met 30 en daarna de versen 36 tot en met 43.
Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en hij ging weg. Toen het nu tot het kruid opgeschoten was en vruchten voorbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des huizes gingen en zij zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot een oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergader eerst het onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. Toen Jezus de schare van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordde en hij zeide tot hen: die het goede zaad zaait, die is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koningskrijgs. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de volleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal ook hetzelfde zijn in de volleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en dergenen die de ongerechtigheid doen, en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk uns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen.
Het woord van de Heere, gemeente, dat we u deze morgen wensen te bedienen, vindt u in het laatste Bijbelboek, in het boek der Openbaring, en daarvan hoofdstuk 14, de versen 14 tot en met 20. Wij noemden nu Openbaring 14, de versen 14 tot en met 20. We lezen daar Gods woord. En ik zag en ziet een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel uit en maai. Want de ure om te maaien is nu gekomen, terwijl de oost der aarde rijp is geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit, de tempel, die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur, En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak des toorns van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad gedreven. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Tot zover het lezen van onze tekst. Wanneer we in deze tijd van het jaar, gemeente, de polder ingaan, buiten de bebouwde kom ons begeven waar de akkers zijn, dan is het daar een drukte van belang in verband met het binnenhalen van de oogst. De korenoogst die is reeds enige tijd geleden gemaaid, binnengehaald, verwerkt. Nu volgen allerlei andere landbouwproducten van aardappelen en uien. En straks verder in het najaar de maïs, de bieten en noemt u verder maar op. En dat is voor de agrariërs, voor de boeren, is dat een heel belangrijke zaak om de oogst binnen te halen. Net als het binnenhalen van de netten voor de visserman. Maar wij dienen wel te bedenken, het zijn niet alleen mensen die oogsten en die de oogst binnenhalen. Het gaat vanmorgen over God die oogst, die de mensheid oogst, die u en mij oogst zal binnenhalen. Zover is het nu nog niet. Denkend aan het schriftgedeelte dat vanmorgen gelezen is uit Matteüs 13, dan is het nu voor God nog de zaaitijd. Dat God het zaad van het evangelie uitstrooit, dat door zijn geest wil doen ontkiemen in zondaarsharten, om zo kinderen van het koninkrijk te doen zijn. Maar het is ook de tijd dat niet alleen God zaait, maar dat ook die boze buurman, dat ook de Satan zijn zaad uitstrooit om het zaad van het evangelie en van het koninkrijk te verwoesten en te vernielen in de werkers der ongerechtigheid. En dan zeggen die knechten: laten we gaan wieden. En laten we dat van elkaar gaan scheiden. Maar de Heere, de grote landman, hij zegt nee, opdat ze niet mogelijk te samen uitgetrokken worden. Maar laten ze samen opgroeien tot de oogst. En dan zal de scheiding plaatsvinden. En over hoe die scheiding zal plaatsvinden, worden we onderwezen in het boek van de Openbaring. In het schriftgedeelte uit Openbaring 14, dat we u zo even als tekst hebben gelezen. En daar gaat het over tweeënlei oogst. Er is geen drieënlei, tweeënlei oogst. De korenoogst en de wijnoogst. En u moet vanmorgen onder de prediking voor uzelf uitmaken bij welke oogst u behoort. Het is een gedeelte uit het boek van de Openbaring van Johannes, de bekende discipel, van wie geschreven staat dat hij Jezus lief had en dat Jezus hem lief had. De discipel ook, van wie we mogen aannemen dat hij de enige van al de apostelen is die niet de marteldood is gestorven. Hij is heel oud geworden in de dienst van de Here. Zijn arbeidsveld in de laatste dagen van zijn leven, dat was de gemeente van Efeze. En daar heeft hij wel de verdrukking om Christus wil moeten ondervinden. Al werd hij niet gedood, hij werd wel verbannen. Verbannen naar het eilandje Patmos, niet zo ver bij Efeze vandaan in de Egeïsche Zee, een dor landeiland in die dagen, waar eigenlijk degenen die in de samenleving niet langer geduld konden worden, werden weggeborgen en weggedaan. En dat was ook de bedoeling. Johannes weggedaan. Maar mensen mogen met de dienaren van het evangelie handelen en hen knechten, binden, verbannen. Maar maakt de Heere Johannes tot een bijzondere openbaringsgetuige, aan wie hij allerlei verborgenheden onthult, aangaande de leiding naar zijn raad met de wereld en met de kerk in de toekomst, opdat Johannes op deze wijze Gods openbaring zal doorgeven aan de navolgende geslacht. En telkens weer lezen we het in het boek van de Openbaring en zo begint ook onze tekst. En ik zag en ziet. En dan gaat het weer om een bijzonder deel wat hem voor ogen wordt gesteld. En hier ziet hij een grote witte wolk met daarin één de zoon des mensen gelijk zijnde. Nou dat zegt, dat zal Johannes allerlei herinneringen hebben doen oproepen. Herinneringen aan de hemelvaart van de Heer Jezus. Daar was Johannes ook bij aanwezig geweest. Toen de Heer Jezus in het midden van zijn discipelen, nadat hij met hen gesproken had, werd opgenomen, hoger en hoger. Ze hadden hem nagezien, gestaard. Zolang als het maar kon. Totdat een wolk hem had weggenomen. Van voor hun ogen. En toen waren er twee engelen gekomen. Die hadden gezegd: deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo op de wolk wederkomen. Zoals gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En wat denken jullie, jongens en meisjes? Zou Johannes op dat eenzame eiland Patmos, zo door zee en lucht omgeven, zal hij niet vaak naar de wolken hebben gezien en zich hebben afgevraagd: komt de meester nu terug? Maar als er een wolk kwam, die dreef weer heen. Maar ditmaal, dan is het dat er vanuit de hemel een wolk openbloeit als een witte tros bloemen. En in het midden van die wolk, ja, één de zoon des mensen gelijk zijnde. De zoon des mensen, de zoon van God. De zoon des mensen, dat is de mens geworden zoon van God. Zo had Johannes hem gekend op aarde. En dat is in zijn vernedering. De aanduiding zoon des mensen. Maar nu. Die zoon des mensen verheerlijkt. Hier op aarde. Had hij geen gedaante nog heerlijkheid. Denk maar aan wat er met hem gebeurd is in de lijdensgeschiedenis. Dat men hem de koning. Tot spotkoning maakte. Purper kleed om zijn schouder. Rietstaf in de hand. En wat op zijn hoofd? Een doornenkroon. Maar als Johannes hem nu ziet. Dan is het niet met de doornenkroon. Maar dan is het met een gouden kroon. Het is de verheerlijkte zoon des mensen. Die van de Vader een naam ontvangen heeft. Welke boven alle naam is. Opdat in de naam van hem. Zich zal buigen alle knie. Dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal beleiden. Dat hij de Heere, de Kyrios, de koning is. Tot heerlijkheid van de Vader. En toch, als Johannes hem ziet. Dan valt de nadruk hier niet allereerst op die gouden kroon. Maar op iets wat hij in zijn hand houdt. En dat is geen gouden koninklijke schepter. Maar dat is een sikkel. En wat is nou een sikkel? Jullie jongens en meisjes weten dat misschien niet meer. Want tegenwoordig als het koren gemaaid wordt. Dan gebeurt dat niet meer met de zeis, met de zicht, met de sikkel. Maar dan gebeurt dat met de combine, met zo'n grote machine die het land overgaat. Maar voordat die machine er was, dan werd het koren gemaaid met de hand. En dan gebruikte men de zicht, of terwijl de sikkel. En zo'n sikkel heeft de verheerlijkte zoon des mensen in de hand. U zegt, is dat niet iets onwaardig? Voor zo'n koninklijke verschijning. En dan zo'n boerenwerktuig. Nee, dit geeft te kennen het doel waartoe hij op de wolken verschijnt. Om te gaan oogsten. Om te gaan richten. Om de oogst binnen te gaan halen. Hij komt om te richten. En als hij dat doet. Dan doet hij dat in gerechtigheid. Hier is het een witte wolk. Straks is het een witte troon. Waarvoor de mensheid gesteld zal worden. Wit. De kleur van het heilig recht. En hij heeft die scherpe sikkel in de hand. Om die te gaan hanteren. Maar dat doet hij niet op eigen houtje. Niet op eigen autoriteit. De Heer Jezus in zijn mensheid. Op aarde. In zijn omwandeling. Hij deed nooit iets. Zonder zijn Vader. Zijn spijze was om de wil van de Vader te doen. En wat de Vader hem zei. Dat was voor hem doorslaggevend. En ook in de verheerlijking. Weet hij zich van de Vader afhankelijk. De Vader beslist en bepaalt. En hij wacht op het ogenblik. En dat hem het zijn gegeven wordt van de Vader. Dat hij de sikkel mag gaan gebruiken. En dan ziet Johannes. Die ziet een andere engel. Een dienaar van God. Komen uit de tempel. De plaats waar God woont. Op grond van zijn verzoening in het offer. En die engel die vanuit die tempel komt van Gods gemeenschap. Die roept met een grote stem. Naar de zoon des mensen die de sikkel in zijn hand heeft. Zend uw sikkel uit op de aarde. Want de uur om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. Daar heeft de Vader op gewacht. Welke boer, welke landman slaat zijn sikkel in het groene koren, als het nog niet rijp is? Eerst moet het koren rijp geworden zijn. En als het dan gaat over wat is dan dat koren? Nou, dat is het koren wat behoort bij de engel die komt uit het heiligdom van Gods gemeenschap. En het koren dat gemaaid wordt, dat is het volk van God. Het volk van alle tijden en van alle eeuwen. Naar het welbehagen des Vaders. Gegroeid op de wereldakker. En daarvoor heeft de Zoon des Mensen, toen hij hier op aarde was, het niet alleen gesproken, maar hij heeft het ook volbracht. Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Maar indien het in de aarde valt en sterft, dan brengt het veel vrucht voort. En daaraan verbonden, als de Zoon des Mensen verhoogd zal zijn, dan zal hij hem allen die hem van de Vader gegeven zijn, tot zich trekken. In de verkondiging van het evangelie door de kracht van zijn Heilige Geest. En waardoor hij het zaad van het evangelie levenwekkend, levenvernieuwend, vruchtbaar makend in hun leven doet zijn. Waardoor hij zijn kerk vergadert, toebrengt. In de wederbarende en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Tot de laatste toe. En als dat werk voltooid is, als die oogst der aarde rijp is geworden, dan mag de Zoon des Mensen zijn sikkel uitzenden om de oogst binnen te gaan halen. De oogst, het te velde staande koren, dat wordt binnengehaald in de schuur. Wat heeft dat koren vanaf het begin veel te lijden gehad? Het zaaien van het graan, dat is voor de landman een zaak, ja, van zorg en van tranen, zoals er staat in een van de psalmen. Waar komt dat zaad allemaal terecht? Zal het allemaal zijn dat het vruchten gaat dragen? Zullen de vogels het niet wegpikken? Zal het door de onkruid en door de distelen niet worden tegengehouden en door de steenachtige aarde? En als het opgegroeid is, wat heeft dat opgroeiende gewas veel te verduren? Wellicht van de hitte van de zon, dorheid, droogte of misschien overmatige regens, waardoor het neerbuigt. En de vruchten schade toegebracht worden. En denk aan de situatie in het oosten, zo heel anders dan de korenvelden hier in de polder. Vijanden konden binnenkomen. En dat de velden staande koren, vooral wanneer het begon te rijpen, in brand steken of vernielen en verwoesten. Wat heeft die kerk, als het de velden staande koren, in deze bedeling veel te verduren. En nu worden ze weggenomen. Weggenomen van het groeiveld en van het maaiveld. Om in te mogen gaan in de korenschuur van de hemelse landman. En dat is tot vreugde voor de kerk. Maar wat dacht u? Is dat niet met name vreugde voor de Here der kerk? Voor de Here van de oogst?
als hij dat zaad mag zien en mag aanschouwen hoe het welbehagen des vaders door zijn hand voorspoediglijk is voortgegaan. En het maaien en het oogsten, het binnenhalen van die oogst, laat de zoon des mensen dan ook niet aan een ander over. Maar hij doet het zelf. En in zijn hand is het zeker en gewis. Hoort u nou ook bij die korenoogst? Hoe weet je dat nou? Nou, wat heeft het zaad van het evangelie bij u en bij jou gedaan? Het vele zaad van het evangelie wat zondag op zondag uitgestrooid is en uitgestrooid wordt. Waar is het terechtgekomen in uw leven? Alleen maar op het pad waar de vogels het wegpikten. Is het verstikt door de doornen van de zorgvuldigheden van het leven en de verleiding van de rijkdommen? Is het misschien bij alle godsdienstigheid aan de buitenkant? Is het blijven steken op die harde steenlaag van binnen? Is dan al dat zaad van het evangelie voor u nog ijdel geweest? En zal het eenmaal eeuwig tegen u moeten getuigen? Of mag het terechtgekomen zijn in die weltoebereide aarde, waarin het wortels valt en waaruit het opgroeit? Moet u dat kennen? Als u dat niet kent, roep dan vanmorgen, terwijl u hier in de kerk zit onder de prediking van het evangelie, roep de kracht van de Heilige Geest over u in, om dat harde hart te verbreken en alle rommel in uw leven die het evangelie zaad tegen had, om dat weg te doen, op te ruimen, opdat het woord van de Heere in de kracht van zijn Heilige Geest zijn werk nog mag doen in uw leven, voordat het te laat is. En dan kunt u zeggen, behoor ik er nou ook bij? Zou ik er wel bij mogen behoren? Ik mag wel ervaren dat de Heere in mijn leven aan het werk is gegaan. Maar ja, en als het koren nog op het land staat, wat heeft het vaak veel te verduren. Maar laat het u dan tot een troost zijn. Hij, de verheerlijkte zoon des mensen, hij is de oogster. En de Heere kent degene die de zijne zijn. Ook in de oproep sta af van ongerechtigheid. En bij het maaien van het koren op het land gebeurde vroeger ook, hoor, met de sikkel. En vandaag, dan gingen er nog wel eens korenhalmen verloren en die bleven op de akker achter liggen. Maar dit kan ik u verzekeren. Als die hemelse landman, die zoon des mensen met zijn sikkel de oogst binnenhaalt, dan zal er geen graankorrel en geen graanaar, wat bij hem behoort, ook maar enigermate achterblijven. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maakt. Die het zaad draagt dat men zaaiend zal, gaat wenend voor. En hij zaait het al, zo is het hier. Maar hij zal zonder rampen stromen eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in zijn schuur. Dat is de eerste oogst. Maar dan is er ook, daar spreekt onze tekst van in het tweede gedeelte van Openbaring 14, wat we gelezen hebben, over een totaal andere oogst. En dat is een verschrikkelijke oogst. En dat blijkt direct al, en dat de tegenwoordigheid van de Zoon des Mensen zelf daarbij niet wordt vermeld. Het is wel een dienaar van God. Die komt uit de hemelse tempel. Van de troon van God. En hij heeft ook een scherpe sikkel in de hand. Om het gericht te gaan voltrekken. Maar dat gericht is hier tweede keer niet verlossend en bevrijdend. Maar veroordelend. De Zoon des Mensen is er zelf niet bij. Het is alsof daarin uitgesproken wordt. Die horen niet bij mij. Die hebben mij nooit gekend. Die hebben mij niet geëerd. En toch een dienaar, een engel, die het gericht gaat voltrekken. Maar die engel die handelt ook niet op eigen houtje. Maar die engel, die wacht op die andere engel. En die engel die komt, ja die komt, zo staat er, die komt vanuit de tempel. Maar dan komt hij bij het altaar vandaan. En als we dat nader gaan invullen, dan blijkt dat het hier gaat om het reukofferaltaar. Waarover in het voorafgaande van het boek der openbaring is gesproken bij de opening van het vijfde zegel. Toen Johannes zag onder dat reukofferaltaar de zielen van degenen die de marteldood gestorven waren voor de naam en voor de zaak van Jezus Christus. En zij riepen met een grote stem: hoe lang, o rechtvaardige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die de aarde bewonen? Dat is niet een roep om wraak. Maar dat is een bede om de zaaksgerechtigheid van de hemelkoning. En zij worden bekleed, die martelaar, met witte klederen en met olijftakken. Maar als we dan verder lezen in het boek der openbaring in hoofdstuk 8, dan komt dat weer terug, dat reukofferaltaar. En dan worden de gebeden der heiligen, die worden op dat reukofferaltaar neergelegd. En ze rijzen op voor het aangezicht van God door de bedienaar van dat reukaltaar. Maar dan is daar ook dat vat van vurige kolen, dat uitgegoten wordt op aarde, om de oordelen van God te voltrekken aan hen die de kerk geweld hebben aangedaan, die niet voor Jezus Christus hebben gebogen, die zijn vijanden zijn gebleven. En dat wordt hier tot uiting gebracht door te spreken over de wijnoogst der aarde, de druivenoogst. En dan moet u in eerste instantie, moet u hier helemaal niet denken aan Johannes 15. Aan de gelijkenis van de Heer Jezus: ik ben de ware wijnstok. Daar kom ik straks nog wel even op terug, hopelijk. Maar om dat te verstaan wat hier bedoeld wordt, dan moet u denken aan de beeld van de vergelijking die in de profetieën van Jesaja voor Israël gebezigd wordt als Gods wijngaard. Waar Jesaja dat machtige lied van zijn beminde van heeft gezongen, wat die beminde voor zijn wijngaard heeft overgehad. Die heeft alles voor zijn wijngaard overgehad. De beste grond uitgezocht. Hij heeft die grond van stenen gezuiverd. Een muur eromheen opgetrokken. De edelste stekken uitgezocht. En alles wat nodig is in die wijngaard, daar heeft de landman in voorzien. Nou, en dan mag hij niet anders verwachten dat die wijngaard goede druiven voortbrengt. En dan moet u dat eens lezen in Jesaja 5. De klacht van die lam. Had verwacht. Goede druif. Maar hij heeft niet anders dan stinkende druiven voortgebracht. En dan spreekt God het oordeel uit. Over die wijngaard. Wat hij daarmee zal doen. En dat zien we hier in het boek der openbaring. Voltrokken. Niet aan de goddeloze wereld zonder meer. Maar aan Israël. Met allen aan wie het evangelie verkondigd is. Maar die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest. En zich daartegen verzet hebben. En die engel. Die komt van dat altaar. Met die roep van de martelaar. En waarbij gezegd wordt. Die de macht heeft over het vuur. Om Gods oordelen te voltrekken. Die zegt tegen die engel met die scherpe sikkel. Zend uw scherpe sikkel uit op de aarde. En snijd af. De ranken van de wijngaard der aarde. Want haar druiven zijn rijp geworden. Er is bij het koren een groeiproces. In de heiligmaking, als het goed is. Er is bij de goddelozen. Bij de schijnheiligen. Bij degenen die alleen maar in de vorm erbij behoren. Is er ook een voortgaand proces. Een proces van rijping. In de ongerechtigheid. En nu is die tijd vervuld. De tijd is gekomen. Dat die druiven. Van die mislukte wijn gaan. Dat ze worden afgesneden. Wat gebeurt er dan mee? Die worden bijeen vergaderd. En ze komen in de wijnpersbank. Zoals dat met afgesneden druiven van de wijnstok gebeurt. Maar die wijnpersbank. Hebt u het in u opgenomen toen we het lazen? Wat is dat voor wijnpersbak? Het is niet de korenschuur waarin God de zijnen binnenhaalt. Maar dat is de wijnpersbak van Gods toorn. De wijnpersbak van de toorn Gods. Die zich keert tegen die verkeerde druiven. Ze worden geworpen in de wijnpersbak van Gods toorn. Om daar vertreden te worden. Zoals de druiven vroeger in de wijnpersbak met voeten werden getreden. En dat het sap eruit kwam. En dat gebeurt hier met de wijnpersbak van Gods toorn. En dan wordt erbij gezegd. Die wijnpersbak van Gods toorn, die is er buiten de muren van de stad. Dus binnen de stad hebben ze geen plaats meer. Buiten de muren van de stad. Buiten de gemeenschap met God. De genadegemeenschap met God. Zoals hij die in zijn heiligdom binnen de poorten van Jeruzalem wil doen ervaren. Buiten de poorten van Jeruzalem. Vertreden. In de wijnpersbak van Gods toorn. En wat er gaat er dan gebeuren? Het is aangrijpend, gemeente. Wat het woord van God ons hier zegt. Want als die druiven getreden worden. Dan komt er geen druiven. Wijn komt eruit. Druivenbloed, nee, echt bloed. Er komt Een stroom van bloed. We zijn de laatste tijd nogal eens opgeschrikt door bijzonder ingrijpende gebeurtenissen. In de wereldsituatie van vandaag met allerlei terreuraanslagen. En als je dan ziet wat zo'n terreuraanslag teweeg brengt aan vernieling. Van doden en gewonden, dan is het niet om aan te zien. En het is nog maar een kleinigheid van wat ons hier voor ogen wordt gesteld. Het wordt gezegd, het wordt niet maar een paar druppels bloed, maar het is een stroom van bloed. En een stroom van bloed niet maar over de grond. Maar het is een stroom van bloed wat reikt tot aan de tonen van de paarden. Het is een vloed van bloed. Vanwege het oordeel en de gerichten van God. Het boek der Openbaring spreekt ons over een stroom van levend water, klaar als kristal. Dat is de levensstroom. Maar hier is het de verschrikkelijke doodstroom, erger dan de Nijl. En weet u wat er dan gezegd wordt van die stroom van bloed? Die reikt niet alleen tot aan de tomen van de paarden, maar dat is ook over een afstand. We lezen er zo gemakkelijk overheen. Want we denken er heel niet bij door wat er eigenlijk mee gezegd wordt. Er staat 1600 stadien ver. En een stadie, dat is zo ongeveer 190 meter. En 1600 stadien, als je vlug omrekent, dan kom je ongeveer op een afstand van 300 kilometer. Een afstand van 300 kilometer, een stroom van bloed. En als je dat verplaatst in het land van de Bijbel, is het van Dan tot Berseba. En dat betekent heel het land. Niets van dat land uitgezonderd. En de sprake van 1600 stadien is nog ingrijpend. Want het gaat niet maar om dat kleine stukje land, wat wij dan als het beloofde land aanduiden. En als het bijzondere land. Maar het gaat God om heel de wereld. Heel zijn schepping. En denkt u dan nog eens even aan 1600 stadien. 16, dat is 4. Maal 4. En 4 is het getal van de aarde, van de schepping, de 4 windstreken. 4 keer 4, het totaal van heel de wereld. En dat maal 100, daar is niets wat uitgezonderd wordt in het ganse wereldgeheel waarover God niet zijn oordelen en gerichten doet gaan. Niemand zal dan aan dat gericht ontkomen. Wanneer door God wordt wraak genomen. Omdat men zijn evangelie in de wind heeft geslagen. Gemeente, wat is het een ontzaglijke boodschap. Onze ziel huivert om u deze boodschap te moeten brengen. Nog is de oogst er niet. Nog is het voorbereidingstijd. Nog is het genadetijd. Welke oogst hoort u? Die korenoogst waar we zo even over gesproken hebben, eerst over gesproken hebben, dan hoort u bij die laatste oogst. bij die wijnoogst. De oogst van de ongerechtigheid. Van nature gemeente, dan moeten we het beleiden. Dat wij allen dat verdorven Israël zijn. Uit u geen enkele vrucht. O ja, wel veel stinkende vrucht. Maar geen enkele goede vrucht. Die de Heere wel behagelijk is. En wij hebben niet anders verdiend. Dan om in die wijnpersbak van God storen. Buiten de stad. Voor eeuwig vertreden te worden. En dan mag ik u vanmorgen het evangelie verkondigen. En nou ga ik naar Johannes 15. Hij. De volmaakte. Die zijn vader in alles geëerd heeft. En die niet anders recht had dan recht had op Jeruzalem. Om daar eeuwig in te zijn. Hij heeft het oordeel over die verdorven wijngaard gedragen. Omdat hij het sprak. Ik ben de ware wijn. Hij heeft het oordeel ook buiten de stad ondergaan. En als u van dit oordeel verlost wilt worden. Uit de legerplaats. Uit de stad naar buiten. Zijn smaad hij dragende. Om in hem. En dat is de enige weg. Van behoud. De zaligheid. De redding van het oordeel. Om dat in hem te mogen vinden. En als u dat in hem gaat zoeken. Dan betekent dat dat u aan hem die tarwegraan. Tarwekorrel verbonden wordt. Dan wacht ook u. Dan wacht ook u. Want dat is een regel die Jezus stelt voor heel zijn koninkrijk. Indien dat tarwegraan niet in de aarde valt en sterft. Dan blijft het alleen. Alleen als het sterft, als het met Christus meesterft, met hem meegekruisigd, met hem meegedood en met hem mee begraven wordt naar de oude mens. Om door hem op te staan tot een nieuw leven. Dan mogen we ons tot die korenoogst weten. Jongens en meisjes, jongelui, vanmorgen toch wel een heel bijzondere boodschap. Voor jullie, wanneer je hoort van dat meisje van 14 jaar. Je bent er misschien al overheen. Je bent er misschien nog voor. Het kan ook nog wel veel jonger gebeuren. Maar wat zegt jullie dat? Als God nu vandaag jullie leven ten einde bracht. Bij welke oogst behoren jullie dan? Jongens en meisjes, maak daar ernst mee. Voor Gods aangezicht. En laat niet een groeiproces van ongerechtigheid, maar van gerechtigheid des Heren, in de vreze des Heren, je leven beheersen en je leven bepalen. Om niet je thuis te voelen in die kringen van de verdorven. Maar om verbonden te mogen zijn aan de Heer Jezus als de ware wijnstok. En vanuit de gemeenschap met hem veel vruchten te mogen dragen. Dan staan we hier nog op het veld. Het veld waar nog zoveel te doen is. Van aanvechting, van bestrijding. Van buitenaf. Van binnenuit, maar de Heere des Oosters, hij waakt en hij komt en hij zal zijn koren schoven, dragen, veilig opbergen in zijn